at the USC Suzanne Dwork Peck School of Social Work, who specializes in policy, children and families, social inequality, and institutional racism. We can be highbrow as much as we want, but in these times, it's best to be simplistic and also to speak with empathy and from the heart. That's what Fitzgerald said. He recommends leading with empathy, accountability, and openness when educating others about structural, institutional, and systemic racism. Defining different types of racism, people often have difficulty identifying the effects of racism that are not explicitly clear to them or visible in surface-level interactions. Implicit forms of racism can be difficult to identify because popular cultural narratives about racism frequently focus on individual and interpersonal forms of explicit racism. When people see coverage of racist acts in the news, it's easy to point them to as individuals and say, these are horrible people, I would never do such a thing. But the truth is more complicated. To actually be a part of it in another, to actually be part of it on another level versus what you see on television, that's hard to fathom for a lot of individuals, he said, especially those who consider themselves socially just. Taking a hard look at one's own cultural environment at school, at work, in social settings, at community events, and local policies can lead to a better understanding of implicit racism and eliminate realistic and accessible ways to create change. But that change can't begin without individual education and personal reckonings. When you challenge the system you support or a policy you created that actually feeds into that system of oppression, it makes people call into question who they are, he said, and it's hard to face that identity. Okay, ik ga dit nu, I'm gonna say this now in Dutch because I want everybody to be at the same page. And understanding what is what the message is that I'm sharing. Hoe structureel, institutioneel en systematisch racisme te verklaren? Hoe structureel, institutioneel en systematisch racisme te verklaren? Het door elkaar gebruiken van termen voor verschillende soorten racisme kan verwarrend zijn bij het onderwijzen van studenten of professionals over raciale gelijkheid en inclusie. De sleutel tot effectief onderwijs is niet alleen nauwkeurig zijn, maar ook mens zijn, zegt Terence Fitzgerald. Externe, hij is een klinische universitair hoofddocent aan de USC Suzanne Dwork Peck School van Sociale Werk. Gespecialiseerd in beleid, kinderen en gezinnen, sociale ongelijkheid en institutioneel racisme. We kunnen zo onze wenkbrauwen omhoog doen. Zo ver als we willen. Maar in deze tijden is het het beste om simplistisch te zijn en ook met empathie en vanuit het hart te spreken, zei Fitzgerald. Hij beveelt aan om te leiden met empathie, verantwoordelijkheid en openheid bij het opleiden van anderen over structureel, institutioneel en systematisch racisme. Verschillende soorten racisme definiëren mensen hebben vaak moeite met het identificeren van de effecten van racisme die niet expliciet voor hen duidelijk zijn of zichtbaar zijn in interacties en oppervlakkig niveau. Impliciete vormen van racisme kunnen moeilijk te identificeren zijn omdat populaire culturele verhalen over racisme vaak focussen op individuele en interpersoonlijke vormen van expliciet racisme. Wanneer mensen berichtgeving over racistische daden in het nieuws zien, is het gemakkelijk om hen als individuen aan te wijzen en te zeggen dat dit zijn vreselijke mensen. Ik zou zoiets nooit doen, zei Fitzgerald. Maar de waarheid is ingewikkelder. Om er daadwerkelijk deel van uit te maken op een ander niveau dan wat je op televisie ziet, dat is voor veel mensen moeilijk te doorgronden, zei hij. Vooral zij die zichzelf als sociaal rechtvaardig beschouwen. Een grondige blik op de eigen culturele omgeving, op school, op het werk, in sociale omgevingen, bij gemeenschapsevenementen, in lokaal beleid kan leiden tot een beter begrip van impliciet racisme en realistische en toegankelijke manieren aan het licht brengen om verandering teweeg te brengen. Maar die verandering kan niet beginnen zonder individueel onderwijs en persoonlijke afrekeningen. Als je het systeem dat je steunt of een beleid dat je hebt gemaakt uitdaagt dat daadwerkelijk bijdraagt aan dat systeem van onderdrukking, zorgt dat ervoor dat mensen gaan twijfelen aan wie ze zijn, zei hij. En het is moeilijk om die identiteit onder ogen te zien. Nou, ik wil even daarop ingaan. Want kijk, we kunnen allemaal wel een heel uitgesproken mening hebben over een groep mensen die vinden dat bijvoorbeeld Zwarte Piet eigenlijk niet kan. En die zeggen dan van ja, en het is slecht, dit, dat. En ik ben van mening dat het ervan afhangt van hoe iemand dat dan brengt. Ik ben zelf grootgebracht met Zwarte Piet. Toen ik jong was, wist ik niet eens wat discriminatie was. Want dat wordt aangeleerd. Ik had een blonde vriendin, dat was mijn beste vriendin. Zij was half Colombiaans, half Nederlandse. Zij is geboren op Aruba. En nou, wij deelden alles samen, we speelden samen. En wij hadden geen benul van wat eigenlijk racisme eigenlijk inhield. En ja, Zwarte Piet, dat wisten wij ook niet wat dat inhield, omdat wij de geschiedenis nog niet konden. En ook niet de leeftijd hadden om te kunnen begrijpen wat het eigenlijk inhield. Dus het is heel makkelijk om het vingertje te wijzen en te zeggen van ja, dit is nou racisme en je bent slecht bezig, dit en dat. Kijk, ik heb zoiets van als jij het allemaal doet met goede bedoelingen, ja, hoe kan je mensen beledigen met goede bedoelingen? Dat kan eigenlijk niet. Je kunt het verpakken, je kunt het mooi benoemen, je kunt het mooi bestempelen. Maar als er toch nog een groep mensen beledigt, een groep mensen benadeelt of pijn doet, ja, dan heeft het gewoon geen effect hoe je het brengt. En ik zal een voorbeeld geven. Ik zat in detentie omdat ik mijn zoontje uit een pleeggezin heb gehaald waar die misbruikt werd. En toen ik in detentie zat, gingen ze de Sinterklaas en Zwarte Piet vieren. Op zich niet erg. Ik heb zoiets van iedereen moet weten wat hij zelf doet achter zijn gesloten deur. Want daar ga ik niet over. Maar op het moment dat jij Zwarte Pietjes maakt en dat dan op alle deuren van de donkere mensen gaat plakken. En dan gaat lachen van ha, 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 het is toch een kinderfeest. Ha, ha, ha. En echt de spot drijven met. Nou, dan heb jij bij mij echt alle poppen aan het dansen. Omdat ik dan zoiets heb van dan doe je het specifiek om te beledigen. Te discrimineren en iemand gewoon to put someone on the spot. Om iemand gewoon echt te kleineren en helemaal kapot te maken. Dus daar ben ik het gewoon niet mee eens als het op zo'n manier gebeurt. So basically what I'm saying is that it's very difficult to, you know, especially here in the Netherlands when people who support the blackface, they call it Black Pete. And they say, well, these people are racist and this and, you know, they really call them out and say that it is a racist act. And some people say, well, no, it's a child's party. How can you say that? We don't discriminate. Well, the moment it offends another group of people, or you're insulting another group of people by doing that, because some people definitely do it just to, you know, to discriminate or to single out a group of people, then it's discrimination, period. And I just mentioned an example of when I was in detention for taking my child out of an abusive foster home. There were some people who made some black faces and they were sticking it on the doors of all the dark people who were in there. And I really, you know, went out on myself and told these people, like, you know, how is it possible that in a public place you are openly discriminating and, you know, the people who were supposed to stop this were just standing there looking at it. Maybe they thought I was going to fight them. But I called them out on their actions because it's basically you're doing it on purpose to basically single out a group of people within a public place And I don't think that is right. I mean, if I would do that with a gay person, I would have all these people all over me. So I think the difference is right there when you do things on purpose and when you knowingly, purposely offend another set or group of people by singling them out on that manner. I mean, if a black person did you something, I don't care what you tell them. You can curse at them, but at the moment that you attack a whole group of race or people that are fat or people that are white, I mean, it's the same thing. Now, institutional racism is when people with power now take a system and deliberately single out the system to treat these people in a different manner. Dus met andere woorden, als je hebt institutionele systeem van systematische discriminatie. Dus wat er dan gebeurt is dat er in zo'n systeem dat je eigenlijk met opzet zeg maar een systeem creëert waarbij je mensen anders behandelt als de gros. En dan heb je gewoon institutionele systeem van systematische discriminatie te maken, omdat het gewoon continu doorgaat. En we zien het al door terug als je kijkt naar in Amerika hoe dat is gegaan. Er was eerst slavernij. Na de slavernij hadden ze gezegd van nou, er is geen slavernij meer. Maar op het moment dat die slaven van de plantages afgingen, dan was het van dan werd de Black Codes geïmplementeerd. En de Black Codes, dat noemen wij hier in Nederland de Le Code Noir. Dat komt dan uit Frankrijk. Dat is een term waarbij je eigenlijk helemaal buitengesteld wordt van de hele civiele toestand waar je bijvoorbeeld rechten geniet. Dan had je nog de convict lease, wat daarna volgde. Je hebt de literacy law, dat je dus als je kon lezen, dan werd je gestraft, want ja, je mocht niet kunnen lezen. Reinstitute chattel slavery, dat is dus gewoon vee. Mensen werden gewoon als vee gezien. En op het moment dat iemand dan tegen jou zegt van ja, wij gaan dit doen met jou omdat jij een bepaalde groep uit een bepaalde groep komt, dan is dat niets anders dan chattel slavery. Dan heb je nog de drug-free zone. Dat is nog een voorbeeld van institutionele systeem van discriminatie. Dan heb je te maken met mandatory minimum. Dat is dus dat je dus een verplichte minimum hebt waar je zeg maar een verdien, zeg maar het minimumloon, dat soort dingen. En eigenlijk moet je het zo zien, wij zijn niets anders dan handelswaren voor dit systeem, waarbij er bepaalde regels en codes, zeg maar, geïmplementeerd worden om ons vooral als een handelswaar te kunnen gebruiken. So what I was saying is basically that if we look at the United States, where after the slavery was abolished, they started with the Black Codes. If a slave went out there off of the plantation, they would, you know, place them right back into slavery. Then you had the convict lease, basically putting these people into jails, into the jail system. The literacy law, where people wasn't allowed to read. They reinstituted the chattel slavery. Then you have the drug-free zone, mandatory minimum. And basically what it comes down to is that we are all commodities to the system and they are making money out of people. So out of the human race, that's how it is, because what people do not realize is that at the end of the day, all human race is being treated as a slaves, chattel properties. Dus wat ik eigenlijk zeg is dat op dit moment hebben mensen niet door dat het eigenlijk begonnen is met de slavernij, waarbij de donkere ras, zeg maar, achtergesteld werd en als chattel property, dus vee, werd behandeld. handelswaar. Maar op dit moment zijn het, is het gehele mensheid is nu omgezet tot handelswaar. Omdat het systeem gewoon voor iedereen wel een bepaalde institutionele systeem van systematische discriminatie heeft gecreëerd. Dus je kunt niet meer spreken van er is alleen maar discriminatie tegen de donkere ras. Nee, ook blanke mensen hebben te maken met de institutionele systeem van systematische discriminatie. Ook Aziatische bevolking. Dus het is nu gewoon wereldwijd geworden. En het is gewoon een probleem op zich. En ja, ik wil gewoon bepaalde voorbeelden geven van wat nou die institutionele systeem van discriminatie is. Als je een beperking hebt, word je gediscrimineerd. Als je uit een immigrant bent of hulp komt zoeken in Europa, word je gediscrimineerd. Als je als Nederlander naar een ander land gaat, kun je met discriminatie te maken hebben. Dus discriminatie is eigenlijk overal. So basically, discrimination is everywhere. It's basically a system of where if you have a disability, you can be discriminated upon. If you as a Dutch person goes to another country, you can be discriminated. If you are fat, you can be discriminated. I mean, discrimination is now implemented everywhere. They had a very good example out of slavery, and now they implemented it. It's just changed the system on how they implement it. And it keeps changing and evolving. Dus het blijft veranderen en evolueren. Dus we komen zo even weer terug. Ik wil nog even wat muziek draaien. Ik heb geen rechten over de muziek wat ik draai. Maar ik zit in een radioprogramma en daar draai ik muziek. Dus ik wil gewoon laten weten dat ik daar geen rechten voor heb. I do not have rights for the music, but I'm in a radio studio. So most naturally I'll be playing some music. So I'm gonna continue with Lenny Kravitz, Let Love Rule.
We got the de Stranang Radio.
Gaan we verder met de topic van de terminologieën van racisme. En dat wil ik eigenlijk uit gaan leggen, omdat je hebt gewoon te maken met verschillende termen. Verschillende definities natuurlijk voor die termen. En ik wil daarbij ook een voorbeeld geven. Als je kijkt naar individuele racisme. Individuele racisme, dat is eigenlijk... persoonlijke overtuigingen en attitudes ten opzichte van andere rassen die van invloed zijn op de manier waarop iemand mensen van kleur behandelt. Een persoon die gelooft in blanke suprematie, of dus blanke dat een blanke eigenlijk hoger in de rang is, een racistische grap vertelt of erom lacht, een racistische post deelt op social media. En interpersoonlijke racisme, dat is de definitie daarvan is anderen behandelen met discriminerend gedrag. Dat varieert van microagressie tot fysiek geweld. Een voorbeeld daarvan is een persoon die laster gebruikt of agressie toont tegenover mensen van kleur. Anderen slecht behandelt op basis van hun huidskleur. Institutioneel racisme, dat is een beleid of gedrag binnen een organisatie bedoeld om mensen van kleur te discrimineren. Een recruteringsmanager disqualificeert kandidaten op basis van hun naam, daarbij verwijzend naar een culturele fit die eigenlijk discriminerend is. Nou, daar kan ik ook wel een voorbeeld van geven. Ik had een keer, toen ik wat veel jonger was, zo'n 20 jaar geleden alweer, wilde ik dus gaan solliciteren voor een baan. En de human resource medewerker die zei tegen mij van ja, kom op zeg, denk je nou echt dat jij die baan gaat krijgen? Je bent en zwart en een vrouw en je bent dat je dus ik was te enthousiast, hoe zeg je dat? Ik wilde te veel, dus ja, die baan zou ik echt niet krijgen, dus ik kon dat wel vergeten. Nou, dat is ook een vorm van discriminatie. Dan had ik nog een baan waarbij ik duidelijk gezegd werd van nou, ik wil niet hebben dat jij mensen aanneemt met een rare of buitenlands achternaam. Nou, toen heb ik die baan gelaten omdat ik zoiets had van ja, dit gaan we niet pikken. Ik ga daar gewoon niet aan meewerken, want anders snij ik mezelf in de vingers natuurlijk. Dus ik heb die baan laten schieten en ik ben gewoon wat anders gaan doen. Systemisch racisme is een aanhoudende discriminatie binnen een systeem dat was gebaseerd op racistische principes of praktijken. En een voorbeeld daarvan is een sociale werkafdeling mist diversiteit onder personeel en studenten, ondanks het feit dat ze zijn opgeleid om gemeenschappen van kleur te dienen. Dan heb je de definitie van structureel racisme. Dat zijn culturele waarden in een samenleving zijn zo ingebakken in het dagelijks leven dat ze worden gezien als zoals de dingen zijn. Zo van, het is nou eenmaal zo, laat maar. Een voorbeeld daarvan is: een rechter legt een langere straf op aan een persoon van kleur dan aan een blanke met dezelfde aanklacht. Nou, daar ben ik een goed voorbeeld van. Normaliter voor een moeder die een kind, die haar eigen kind uit een pleeggezin haalt, een gesloten instelling of bij een andere ouder weghaalt. Er is jurisprudentie waarbij een ouder dat kind 6 maanden zogenaamd gegijzeld hield. Want ik zeg gegijzeld tussen aanhalingstekens, want het is gewoon haar kind. En de moeder is ten alle tijde de creator van zo'n kind. Dus die heeft alle recht om dat te doen. Maar ja, ze willen hier in Nederland jou doen geloven dat de standaard is dat als de staat zegt dat zij jouw kinderen hebben weggenomen, dat dat dan zo is. En dat jij dus gewoon niks mag. Maar goed, die moeder die had het kind 6 maanden lang gegijzeld. En ze heeft, nog geen 6 maanden opsluiting gehad. Dat was 2 maanden. En bij mij hebben ze me gewoon echt een volledig jaar gegeven. Waarschijnlijk omdat ik een kleurtje heb. En omdat ik zogenaamd geen autoriteit respecteer. Nou, ik hoef geen autoriteit te respecteren die mijn eigendommen afpakken zonder daar reden toe te hebben. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Een rechter die legt dus een langere straf op aan een persoon van kleur dan aan een blanke met dezelfde aanklacht. Nou, de bron waar ik deze definities vandaan gehaald heb is van Being Anti-Racist, open in New National Museum of African American History and Culture. So let's go back and explain these racism terms and examples that are given. The term individual racism is the definition therefore is the personal beliefs and attitudes towards other races that affect the way a person treats people of color. An example, a person believing in white supremacy, telling or laughing at the racist joke, sharing a racist post on social media. The term interpersonal racism is treating others with discriminatory behavior that ranges from microaggressions to physical violence. An example, a person using slurs or showing aggression toward peoples of colors, mistreating others based on their skin color. But it can also be a person using slurs or showing aggression toward a person who is fat or a person who is gay and mistreating others based on that situation. Institutional racism. The definition, therefore, is policies or behaviors within an organization intended to discriminate against people of color. An example, a hiring manager disqualifies candidates based on their names, citing a cultural fit that's actually discriminatory. And I gave an example of my own experience that when I got a job where I could hire IT personnel. The boss told me, do not hire people with a strange last name because those are people that are foreigners and I don't want them here. So I immediately left that job because I said, I'm not gonna, work towards keeping this type of discrimination going because I'm gonna be helping discriminate people with a different last name, and I don't think that's right. So then we have institutional racism, policies or behaviors within an organization intended to discriminate against people of color. A hiring manager disqualified candidates based on their names, citing a cultural fit. Then you have systemic racism, perpetrated discrimination within a system that was founded on racist principles or practices. An example of that is a social work department lacks diversity among staff and students despite training them to service communities of color. So basically that happens worldwide where we see that they always have a special treatment to people of color or people from a different background or different race and ethnicity because they automatically say that they have they are behind. They cannot understand because they don't speak the language. I mean, there are so many examples that you can basically talk about on the way that it's being done institutionally. Then you have the systemic racism that is perpetrated discrimination within a system that was founded on racist principles or practices. So basically, that's the example that I just gave. The structural racism, cultural values in a society are so ingrained in daily life that they are seen as the way things are. So why change it? A good example of that is a judge gives a lengthier sentence to a person of color than a white person with the same charges. And here in the Netherlands, for instance, and dat wil ik ook wel benoemen, the blackface tradition, so-called tradition, they basically say, well, that's how things are. If you don't like it, get the hell out. Well, in my opinion, if you are doing this to basically purposely, harm differentiate or put aside a group of people, you're treating people in a different manner, and I don't think that is right. So, you know, that cannot go as an excuse. So let's continue now to see the other issues that were discussed, because before jumping to teach others about racism, Fitzgerald recommends looking inward. Take an inventory of the ways you reacted to each of these definitions and whether you can identify examples of each in your place of work or community. Dus het is wat deze meneer zegt, is van het zijn niet alleen de bestaande systemen, maar de bescherming van al deze systemen en organisaties waar we het over hebben. Het heeft een beschermende maatregelen voor degene die zich tegen hen uitspreken. Dat is wat veel mensen niet erkennen. So it's not only the systems in existence, but the protection of all of these systems and organizations that we talk about that have a protective measure for those who speak out against them. He said, that's what a lot of people don't acknowledge. Dus voordat, voordat we gaan springen om anderen over racisme te leren, raadt Fitzgerald aan om naar binnen te kijken van hoe voel jij je over de hele situatie. Maak eigenlijk een inventaris van de manier waarop u op elke van deze definitie hebt gereageerd en of u voorbeelden kunt vinden in uw werk of gemeenschap. Hij raadt individuen aan een zelfevaluatie uit te voeren met reflectieve vragen door hun gedachten op te schrijven als reactie op de onderstaande aanwijzingen of door ze met met iemand die jou daarmee kan helpen. Eenmaal individueel ingevuld kunnen docenten deze vragen ook gebruiken in de klas of tijdens antiracisme workshops voor collega's of werknemers in hun professionele omgeving. Dus er zijn manieren al gecreëerd om zeg maar mensen bewust te maken van wat racisme en institutionele systeem van systematisch racisme eigenlijk is. He recommends individuals conduct a self-assessment with reflective questions by journaling their thoughts in response to the prompts below or by talking through them with a counselor. Once completing them individually, educators can also use these questions in a classroom setting or during anti-racism workshops for colleagues or employees in the professional environment. The reason why I'm sharing this is because the Dutch government recently was talking about asking for, giving an apologies for slavery. They didn't do that as such, but the central bank and the ABN AMRO Bank, who in the past were involved in the slavery, which is also an institutionalized system of systemic discrimination back in the days, where the Netherlands had a monopoly position, basically they said, oh, we're going to give 200 million in order to educate people. But in my opinion, and that's my opinion, I don't think that we're waiting for this type of education because it's long overdue. I mean, most of the people already know that this exists. But what I really think that, because now they're acting like Civ, we are the ones who are the ones who were damaged, that we have to, we don't deserve no reparations or whatever, but we have to take that money now, and you're going to decide now, you're the one who committed all the damages. Now you're going to decide how you're going to pay for the damages. You're going to give funding so that people can give workshops and educate others on the slavery of the past and how this has harmed so many people. But you're going to turn around and say, oh, this has been so long ago, we cannot do this. Well, we've got news for you. Slavery was abolished 1870s, and Curaçao had slavery up until the 1960s. So it's not that long ago. I have a sister who was born in the 1960s. I have a brother who was born in the 1960s. So that was not too long ago. So for people saying like, oh, it was long ago, even the I mean, it's ridiculous. Dus eigenlijk wat ik zeg is van onlangs is er een bespreking geweest over het excuses aanbieden van discriminatie. Waarbij ze dus eigenlijk hebben gezegd van nou we geven 200 miljoen ten behoeve van educatie hieromtrent. Maar ja, ik heb zoiets van je hebt een hele generatie aan donkere mensen beschadigd. Je hebt wel... De slavenhouders gecompenseerd. Maar de mensen wie je schade berokkend hebt, die compenseer je gewoon niet. Dat is al op zich een systeem van systematische discriminatie die nog steeds stand houdt. Dus ik vind dat een hele erge vorm van discriminatie. Want eigenlijk ga je ons vertellen hoe jij nu ons gaat compenseren of de schade gaat betalen door anderen. Wat doet dat voor mij? Je kunt anderen op een andere manier en uit je eigen zak gaan bekostigen. Maar waar ik problemen mee heb, niemand gaat uit zijn eigen zak schade vergoeden aan de nageslacht van de mensen die slavernij hebben meegemaakt. Wisten jullie dat trouwens de Joden, als jouw Joodse opa of oma vermoord is in de Tweede Wereldoorlog, dat de kleinkinderen nog steeds gecompenseerd worden voor die schade? Dus hoezo is het nu zo dat als er slavernij is geweest, en het interesseert me niet hoe lang het geleden is, het gaat tot de dag van vandaag door, totdat ze het geïmplementeerd hebben over de gehele mensheid. En daarom moet dit gewoon gestopt worden. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om hierover te praten. So basically what I'm saying is, if the Jewish were compensated for a grandparent that was killed in the Second World War, and their great-great-grandchildren are still being compensated for the damages that were going on, how is it that right now the people who are descendants of this slavery are not even being compensated, because the slave owners were compensated for the loss because their chattel property was taken away, so they were damaged? But what about the humans, the men from flesh and blood that were damaged? And, you know, this damage goes on in our DNA until this day. And what they have done now is created an entire system of institutionalized system of systemic discrimination, and continue to this day to discriminate by not wanting to compensate for the damages that were caused. I mean, come on, the damages were caused on both sides. So you cannot say like, oh, it's been so long ago, you know, forget about it. What are you crying about? That's not how it works. So this is what I wanted to discuss for now. I'm gonna go back to some music and keep the music going, because we have to look at all of this and talk about it. You can go into the WhatsApp group and give your opinion, and I can see if I can access it and talk about it with you and give you some answers and talk amongst each other. Let's, you know, discuss this problem, because it's not only affecting people from a different race. It's affecting all of us now, because basically the system sees us as commodities, as chattel property. So we need to, you know, talk about this, because it's not only one race is being discriminated. We all are being discriminated, but the one is being discriminated more than the other. And if we let this slide, in a couple of years, your children and your children's children are going to be discriminated just as how we are being discriminated now. So we want a change. So I want everybody to wake up. Wake up, everybody, from John Legend. Dat was Denk niet wit, denk niet zwart, maar de kleur van je hart. Do not think white, do not think black, but the color of your heart. Okay, let's continue. It is not only the systems in existence, but the protection of all of these systems and organizations that we talk about that have a protective measure for those who speak out against them, he said. That's what a lot of people don't acknowledge. Dus het zijn niet alleen de bestaande systemen, maar de bescherming van al deze systemen en organisaties waar we het over hebben. Het heeft een beschermende maatregel voor degene die zich tegen hen uitspreken, zei hij. Dat is wat veel mensen niet erkennen of niet willen erkennen. Nou, dan gaan we eens even kijken naar de self-reflections for understanding racism. 7 zelfreflecties om racisme te begrijpen. 7 self-reflections for understanding racism. The first one, how do these definitions compare with your understanding of racism? Nou, 1. Hoe verhouden deze definities zich tot uw begrip van racisme? 2. What influenced your existing understandings of racism up until now? 2. Wat heeft tot nu toe uw bestaande opvattingen over racisme beïnvloed? 3. In what ways do you see racism playing out around you daily? En op welke manier zie je dagelijks racisme om je heen spelen? 4. Think of a time you were silent about a racist act. What was the cost of your silence? Denk aan een keer dat je zweeg over racistische daad. Wat kostte je zwijgen? 5. How does your privilege affect your obligation to help others? Welke invloed heeft uw voorrecht op uw verplichting om anderen te helpen? En 6. How do you need to change from this moment forward? Hoe moet je vanaf dit moment veranderen? En 7. How can you make a continued effort to assess my participation in structural racism? Hoe kunt u een blijvende inspanning leveren om mijn deelname aan structureel racisme te beoordelen? Nou, dat zijn 7 vragen die gesteld kunnen worden als zelfreflecties. Om racisme beter te kunnen begrijpen. En ik stel voor dat we een aantal van die vragen gewoon even in de groep gooien en dat ook bespreekbaar maken. So, before you can lead, you have to be educated. And it's going to be a long, everlasting road of discovery and knowledge. It is a marathon, not a 40-yard dash, Fitzgerald said. You're always on this journey, you're always learning, and you're going to have to be okay with that. You don't know it all and you're going to need others to guide you. Dus voordat je kunt leiden moet je opgeleid zijn en het wordt een lange eeuwige weg van ontdekking en kennis. Het is een marathon, geen sprint van 40 meter, zei Fitzgerald. Je bent altijd op deze reis, je bent altijd aan het leren en daar moet je het mee eens zijn. Je weet het niet allemaal en je zult anderen nodig hebben om je te begeleiden. Approaching with humility is key for people seeking help with understanding racism and its effects on their community. While it's crucial to center the voices and experiences of people of color, white people should think carefully about the ways their requests for explanations from people of color can be burdensome, tiring, or even inappropriate. Dus nederigheid benaderen is de sleutel voor mensen die hulp zoeken bij het begrijpen van racisme en de effecten ervan op hun gemeenschap. Hoewel het cruciaal is om de stemmen en ervaringen van gekleurde mensen centraal te stellen, moeten blanke mensen goed nadenken over de manier waarop hun verzoeken om uitleg van gekleurde mensen eventueel lastig, vermoeiend of zelfs ongepast kunnen zijn. Fitzgerald offered examples of appropriate and humble ways to ask for help. Nou, Fitzgerald die gaf enkele voorbeelden van gepaste en bescheiden manieren om hulp te vragen. I want to be an ally, but I'm lacking in knowledge, and it's not your job to train me. If you're open to sharing, I'm interested in your story and how you feel about this. I acknowledge that you've been put in a position where you're expected to save me. I'm not expecting you to do that, but I'm interested in how you feel. Before asking someone to educate you, Fitzgerald recommends taking the first step to look for information that is readily available. Zoals ik nu doe. Ik wil een bondgenoot zijn, maar het ontbreekt me aan kennis en het is niet jouw taak om mij te trainen. Als je open staat om te delen, ben ik geïnteresseerd in je verhaal en hoe je hierover denkt. Ik erken dat je in een positie bent gebracht waarin van je wordt verwacht dat je mij redt. Ik verwacht niet dat je dat doet, maar ik ben geïnteresseerd in hoe je je voelt. Voordat u iemand vraagt om te onderwijzen, raadt Fitzgerald aan de eerste stap te zetten om informatie te zoeken die direct beschikbaar is. There is so much material, so many documents, so many stories and books. Their voices are already out there. You can put yourself on a road of self-discovery. Er is zoveel materiaal, zoveel documenten, zoveel verhalen en boeken. Hun stemmen zijn er al. Je kunt jezelf op een weg van zelfontdekking zetten. strategies for educating others about racism when educating young people, Fitzgerald recommended using examples that relate to their lives. They're just beginning to formulate their own worldviews based on their life experiences, peers, experiences, and school curricula. So it's crucial to include examples of historical and current events that illustrate different types of racism. Get comfortable before discussing racism. Make sure you and all other participants are willing to be open to others' experiences of how systems, institutions, and organizations treat them. Strategie om anderen te informeren over racisme bij het onderwijzen van jonge mensen raadde Fitzgerald aan om voorbeelden te gebruiken die betrekking hebben op hun leven. Ze beginnen net hun eigen wereldbeeld te formuleren op basis van hun levenservaringen. Ervaringen van leeftijdsgenoten en schoolcurricula. Dus het is cruciaal om voorbeelden van historische en actuele gebeurtenissen op te nemen. Die verschillende soorten racisme illustreren. Ga comfortabel zitten voordat u racisme bespreekt. Moet u ervoor zorgen dat u en alle andere deelnemers bereid zijn open te staan voor de ervaringen van anderen over hoe systemen, instellingen en organisaties met elkaar omgaan. Use relevant examples, cater the education to an age-appropriate level, specific industry of work or subject matter expertise for the learners. Well, I did that a couple of days ago with 9 and 10-year-olds. They love football, so I asked them, what do you think about the fact, and they love music, they love football, so I asked them basically of what is going on currently in the Netherlands, where people with who are known Dutch men and women are being canceled, just like Kanye, for speaking out, or they make one mistake in life and they're being canceled immediately. When you see that happen to the people of a darker race, they are punished triple than people who are basically white. So I asked them, you know, what do you think about what is going on right now that people are being canceled? Do you think that is fair? Because apart from them being sentenced by a judge, they're also being canceled by society where they can't even make money. Just like Kanye West, he's being canceled and basically his labor wages are being taken away and nobody has the right to do this. So that's another form of institutionalized system of systemic discrimination, because it goes on not only in the United States, it happens here in the Netherlands too. Dus ik heb die, wat hij hier uitlegt, heb ik inderdaad gedaan met kinderen van 9 en 10 jaar. Waarbij ik eigenlijk bespreekbaar heb gemaakt van, goh, wat vind je er eigenlijk van dat mensen gecanceld worden? Want ook al heb je iemand die bijvoorbeeld wat gedaan heeft en afgestraft wordt door een rechter, dat het systeem daar ook nog eens een keer aan meewerkt. Nou, we hebben onlangs die Marokkaanse jongen gehad die een grap maakte op Instagram die helemaal verkeerd uitpakte. En ook al was dat niet zijn bedoeling, hij is er wel voor gecanceld en contracten zijn weggenomen. Wie geeft een ander het recht om dat te doen? Ik vind dat gewoon niet eerlijk. En dat gebeurt nu ook met Kanye West. Dus ik heb dat met hun besproken van wat denk je, om hun ook eigenlijk bewust te maken van wat er eigenlijk niet alleen in Nederland, maar wereldwijd gebeurt. En ik vind gewoon dat dat niet kan. Je kunt mensen niet gaan...